Goedemorgen. Als je Bijbel bij je heeft, doe het maar open naar Romeinen hoofdstuk 12. Het is de zesde boek van het Nieuwe Testament, na Handelingen, net voor 1 Korintiërs. En we kijken naar hoofdstuk 12 van de brief aan de Romeinen. Alleen de eerste twee versen, Romeinen 12, 1 en 2. Paulus zei: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dit is Gods woord. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij danken u, Heer, dat we mogen samenkomen om uw naam te verhogen, vanuit uw woord te leren en te groeien. Wij vragen, Heer, spreek tot ons hart. Help ons uw woord te begrijpen, te gehoorzamen en u beter te leren kennen. We geven deze tijd aan u, Heer Jezus. Amen. Nou, het is leuk om hier bij jullie weer te kunnen zijn. Onze familie was in Amerika deze zomer. Om familie en thuisgemeente te bezoeken. Dat is wel leuk. Maar ik zit een beetje in de war. Want in Amerika, elke stad is anders met de maatregelen. We waren in drie staten. En dan, het is ook anders van de maatregelen hier in Nederland. En bij sommige plekken moet u wel een masker dragen, sommige plekken hoeft niet. En nu, ik merk hoe snel dat wij daaraan winnen, dat ik, nu kan ik in een winkel gaan zonder een masker, maar als ik dat doe, voel ik een beetje stout. Ik denk, mag dat? Kan ik weer zonder een masker? En wat ik vind heel interessant is dat de meeste mensen zeggen dat wij als mensen, wij haalden niet van veranderingen in ons leven. En over de afgelopen anderhalf jaar hebben wij heel veel veranderingen gehad. Maar hoe snel worden die veranderingen normaal voor ons? En als het weer terug naar normaal gaat, voelt het een beetje raar. Maar veranderingen horen bij het leven. Er was een Griekse filosoof, Heraclitus. Hij zei dat de enige constante is verandering. En dat is, het hoort bij het leven. En als je kijkt in de natuur, zie je heel veel veranderingen. We gaan nu naar een nieuwe seizoen. De zomer is voorbij. Ik heb wel gehoord dat jullie hier in Nederland geen mooie zomer gehad. Een beetje fris. Maar het is bloedheet in Amerika. Maar we gaan nu in het seizoen, mijn lievelingsseizoen. In de najaar. En je ziet de verandering in de bladeren, in de bomen, in de natuur. Maar een van wat ik vind een heel fascinerende verandering in de natuur, een transformatie, is de transformatie voor een rups. Van een rups naar een vlinder. Ik vind dat zo fascinerend. Want je hebt deze kleine rups, dik, langzaam, een beetje lelijk. Dan gaat hij naar een cocon vormen. En daarbinnen krijgt hij vleugels, langere benen, kleuren. En hij komt daaruit. En het is een mooi vlinder. Snel. Moeilijk om te vangen. Rups kan je snel vangen, maar niet de vlinder. En dat vind je zo mooi, hoe God heeft het zo gemaakt. Maar wat is heel interessant, is dat de DNA, de DNA van een vlinder, het zit al in de rups. Het is er al. Het verandert niet. Het is er al. Maar wat gebeurt is dat de DNA-delen van een vlinder worden actief. En het wordt een vlinder. Maar dat is dat verandering, dat is een teken van groei, van gezondheid. Eigenlijk als die rups blijft een rups, wordt nooit een vlinder, dat betekent dat iets aan de hand is. Het hoort niet zo. Maar voor ons, dit verandering van een rups naar de vlinder, dat noemen wij een metamorfose, een transformatie. Maar wij hebben dat ook in onze wandel met Jezus. Er is een transformatie dat gebeurt op het moment dat wij gered worden, maar ook door het rest van ons leven op aarde. Er is een dagelijks verandering. Maar zonder die verandering kunnen wij niet groeien. Gezonde groei heeft transformatie nodig. Zoals er staat in 2 Korintiërs 5:17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En onze tekst vandaag gaat over deze transformatie. Zie, Romeinen is een brief van Paulus. En hij heeft dit geschreven, hij was in Griekenland en heeft het geschreven aan de gelovigen in Rome. Hij was van plan om uiteindelijk naar Spanje te gaan met het evangelie. Maar hij wilde eerst naar Rome gaan, naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En hij wilde even uitleggen, dit is wat ik geloof, dit is wat is waar met het evangelie. En zoals hij doet normaal, hij begint met hoofdstuk 1 tot en met 11. Dat is een soort uitlegging over christelijk leer. Eigenlijk een uitlegging over het evangelie zelf. 11 hoofdstukken. En dan van 12 tot het einde, 16, dat is een soort uitwerking. Zo moet je leven. Als dit waar is, het evangelie, als het waar is, dan zo moet je leven in je zo moet het uitwerken in je leven. Er moet een transformatie komen, een verandering komen in ons leven. En dan zegt hij hier dat in vers 1, ik roep u er dan toe op. Dat woord dan. Klein woord. In een andere versie van de Bijbel, in het boekversie van de Bijbel, staat, ik roep u daarom. Dan, dat woord daarom, we zeggen altijd, als je een daarom ziet, moet je de vraag stellen, waarom de daarom? Waarom is het daar? En dat betekent dat alles wat hier voorkomt, hoofdstuk 1 tot en met 11, dit uitlegging van het evangelie, als het waar is, dan moet de volgende deel, de veranderd leven, ook waar zijn. Het hoort bij het gezonde leven van Jezus. Want Paulus zei, in 1 tot en met 11, hij zei in hoofdstuk 1, wij leven in een wereld die gebroken is door zonde. En dan later in hoofdstuk 3, dat wij zijn allemaal eigenlijk schuldig van zonde. We zijn gescheiden van God. Hoofdstuk 5, Jezus kwam om voor onze zonde te sterven. En in hoofdstuk 6, dat door zonde verdienen wij eigenlijk de dood. Om afgescheiden van God te zijn, maar door Jezus mogen wij eeuwig leven hebben. En dan in 8, dat als wij Jezus volgen, worden wij gerechtvaardigd door Jezus en we zijn niet meer schuldig. Dit is het evangelie. En Paulus zegt, dan moet er een, als je dat gelooft, als je Jezus volgt, dan moet er een verandering komen in je leven. Maar wat voor verandering is dat? En hier heeft het over twee dingen, onze lichaam en onze gezindheid. Onze lichaam, wat wij doen, en onze gezindheid, wat wij denken. We kunnen zeggen dat wij als mens, wij hebben drie aspecten. Lichaam, geest, ziel. We hebben ons lichaam, wat wij doen, onze daden, fysiek, onze fysieke lichaam. Onze geest, hoe wij denken over onszelf, onze personaliteit. En ook onze ziel, gemaakt door God. En bij de redding, als we Jezus volgen en onze ziel wordt getransformeerd, wij gaan van een dood ziel, een ziel dood in de zonde, tot een levende ziel. Die zal voor eeuwig leven met God. Maar Paulus roept ons op om getransformeerd te worden op twee andere gebieden. Onze lichaam en onze gezindheid. Maar waarom? Je kunt zeggen dat het christelijk wandel met het christelijk leven, onze redding is alleen het begin. Christelijk leven heeft twee fasen, twee delen. Hier is het begin, de eerste fase, dat is onze redding. Op het moment dat wij Jezus willen volgen, dat wij Hem willen aanvaarden als verlosser, als redder, dat is het begin. Het begin van een nieuwe leven. Maar heel vaak willen we daar stoppen. Oké, ik ben gered. Mooi. Ik ga naar de hemel. Mooi. Maar in de Bijbel is dat alleen het begin van een nieuw leven. Er is een tweede fase. Dat eerste fase, redding, daar worden wij gerechtvaardigd. We zijn niet meer schuldig van onze zonde. We zijn rechtvaardigd. Maar er is een tweede fase. En dat noemen wij onze heiliging. Dit is een soort dagelijks overgeven aan God. dat wij meer en meer op Jezus zouden lijken. Herman Bavinck, de Nederlandse theoloog, hij zei dat in deze twee fasen, we hebben de eerste fase, dit is onze rechtvaardiging. En deze fase, het verwijdert de schuld van zonde in ons leven. Maar de tweede, onze heiliging, dat verwijdert de vervuiling van zonde in ons leven. Je ziet, op het moment van, dat wij gered worden, is onze ziel levend, veranderd. Maar onze lichaam, onze geest, onze gezindheid is nog steeds in deze wereld gebroken door zonde. En kan nog steeds verstrikt zijn door zonde. En dat getransformeerde leven wordt verhinderd door de zonde in ons leven. En zo Paulus, hij roept de mensen toe. Hij roept me, het is een beslissing, je moet een keus maken. En de eerste is, door de ontfermingen van God, uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Nou, dit idee van een levend offer, wat is dat? In onze tijd, het idee van offers geven, offers op een altaar, een dier slachten op een altaar, dat komt niet zo vaak voor in Nederland. Nou, we hebben het gelezen in geschiedenis en alles, maar in deze tijd, in de tijd van de Romeinen, het was wel bekend. Voor de Joodse mensen hadden nog steeds het systeem van offers brengen naar de tempel. Ook voor de Romeinen had je heel veel altars en tempels in Rome, waar ze dagelijks offers aan verschillende goden brachten. En je had eigenlijk twee soorten offers. Eén offer was de genade van een god te zoeken, aan te vragen. Als ik dit doe, zou je iets voor mij geven. Een ander offer was een soort offer van dankbaarheid. Er is iets al gedaan, en daarom wil ik een offer aanbieden. En wat Paulus heeft hier, is meer van de tweede. Want hij heeft al gezegd in de eerste 11 hoofdstukken dat Jezus was de perfecte offer. Hij is zichzelf opgeofferd voor ons. Dat hoeft niet meer. We hoeven geen offers te brengen om onze voor vergevenis van onze zonden. Het is al gedaan in Jezus. Dan waarom vroeg Paulus ons om een levend offer te maken voor ons lichaam? Het is een andere soort. Het is een soort dat in veel andere godsdiensten in de wereld, je brengt een offer, je doet iets om de genade van God te verdienen, om het te ontvangen. Maar in de christendom, volgens de Bijbel, dat kan je niet, dat hoef je niet. Jezus heeft het voor je al gedaan. En dus wij offeren onszelf op, niet om genade te ontvangen, maar uit dankbaarheid, omdat wij hebben het al gevangen door Jezus. En het is voor Paulus, hij zegt dat als het evangelie waar is, dan dit is de enige logische volgende stap. En er staat eigenlijk in de tekst, in vers 1, dat is uw redelijke godsdienst. Dat woord redelijk. De Griekse woord daar, het is logikos. Waar we krijgen onze Nederlands woord logisch. Hij zegt dat als dit waar is, als Jezus is voor je gestorven, dan jouw logische godsdienst, logische volgende stap, is je eigen lichaam aan hem te wijden. Maar dat komt niet makkelijk. Jezus heeft zijn lichaam voor ons, voor mij gegeven. Dan moet ik mijn aan hem geven. Maar dat is de strijd voor ons allemaal. Paulus zei ook later in een andere brief, zei dat ik doe niet wat ik wil doen, maar wat ik doe is wat ik niet wil doen. Er is een strijd. Het is niet makkelijk. Het wordt gezegd dat het probleem met een levend offer is dat het soms van het altaar af wil kruipen. Wij willen eigenlijk niets. Het zit niet in onze cultuur. Wij leven in een individualistische cultuur. Alles gaat over jezelf. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet eigenlijk je eigen toekomst creëren. En dat je moet eigenlijk controle van je leven. Neem controle van je leven. Wees onafhankelijk. Dat is wat ons samenleven zegt. Niemand vertelt je wat je moet doen. Jij kiest wat waar voor jou is. Maar dit idee van controle, dat we kunnen alles controleren, dat wij kunnen controle over van ons leven nemen. Het is een illusie. Het kan niet. dat hebben wij in de afgelopen anderhalf jaar gezien. Hoeveel mensen begonnen begin van januari 2020 met zoveel plannen. Ik zal dit doen. Ik zal een nieuwe baan doen. Ik zal een nieuwe bedrijf, onderneming beginnen. En dan alles is veranderd. Door rampen, ziekte. We hebben geen controle over ons leven. Dat kan niet eigenlijk. Wij denken wel. Maar uiteindelijk kunnen wij niets. Het is een illusie. Heel vaak in het westerse culturen, eigenlijk in meer niet-westerse culturen, is dit idee dat wij hebben geen controle over leven is meer normaal. Maar in de westerse culturen weet je denken, nee, wij kunnen onze toekomst bepalen. Wij kunnen het doen. Wij kunnen ons leven controleren, heersen. Maar in de westerse culturen, wij streven naar zelfbeschikking. Maar in westerse culturen, vooral in westerse Europa, we hebben eigenlijk de hoogste cijfers van zelfmoord en depressie. Uiteindelijk zien wij dat wij kunnen dit niet bepalen. Dan wat is logisch is dat wij ons lichaam, wat wij doen, overgeven aan de enige die echt heerst over alles. God, de Schepper, Heer van alal. Hij is de enige dat wij kunnen vertrouwen met ons leven, met ons lichaam. Want Hij heerst over alles. Hoe zou je leven eruit zien als elke beslissing die je nam over je lichaam, over wat je doet, gebaseerd was op wat God wil? Zou het anders zijn? Als je niet elke dag wat ik doe met mijn lichaam, wat ik doe met mijn daden, wat ik doe in elke dag, als elke beslissing dat ik nam, ik denk, wat wil God in deze beslissing? Zou je leven anders eruit zien? En ik ben nu 17 jaar getrouwd, blij getrouwd, maar er is zeker een verschil tussen mijn beslissingen voordat ik ging trouwen en na dat ik ging trouwen. Voordat ik ging trouwen, toen ik alleenstaande was, ik keus wat ik wil. Als ik wilde pizza 3 dagen op een rij eten, ik had pizza 3 dagen op een rij. Als ik wil lange haar, korte haar, haar op mijn gezicht, niet. Niemand vertelt mij wat ik moet doen. Ik heb het zelf gedaan. Toen werd ik getrouwd. Dat kan ik niet meer. Nou, het is nog steeds heel veel vrijheid. Maar ik kan niet zomaar kiezen. Ik kan niet zeggen, ja, ik krijg een tattoo. Nee, mijn vrouw zegt, dat mag niet. Ik kan niet zeggen, ja, ik wil heel lange haar. Mijn vrouw zegt, nee, dat ga je niet doen. Maar dat is een deel van de relatie. Maar ik doe dat graag. Want ik weet dat mijn vrouw houdt van mij. En ik hou van haar. Maar zoveel meer met God. Ik heb geen idee wat 2021 of 2022 zal brengen. Maar Hij weet het wel. Ik kan vasthouden aan mijn eigen controle van mijn toekomst. Wat ik doe, wat ik zal doen. Of ik kan het overgeven. Heer, Jij weet wat ik nodig heb. Maak van mij wat U wil. Maar dan in vers 2, Paulus gaat verder. En hij zegt, en word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd. Dus hij had het over onze lichaam, wat wij doen. Maar nu zegt hij, word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat als christenen, wij moeten niet alleen anders doen dan de wereld rond ons heen. Maar we moeten ook anders denken. Wij moeten de wereld op een andere manier zien. We moeten niet denken zoals in de wereld. Onze gedachten vormen de basis voor ons gedrag. Hoe wij denken bepaalt hoe wij ons gedragen. Bijvoorbeeld, ik hou van donuts. Mijn lievelingshapje. Als ik 12 donuts voor me had, ik zou heel graag alle 12 opeten. In één keer. Ik ben een beetje verslaafd. En als, stel je voor dat je zit aan tafel met mij en je ziet de 12 donuts en je zegt, Rob, eet die 12 donuts niet op. Je krijgt er spijt van. Je krijgt buikpijn. Het is ongezond. Nou, als ik je geloof, als ik je niet geloof en ik denk, nee, ik ben nog steeds jong. Ik kan alle 12 opeten. Geen probleem. Dan ga ik die 12 donuts opeten. Want ik denk dat het kan. Nou, misschien kan je mij wel bedreigen. Je kan zeggen, Rob, als je alle 12 donuts opeten, ik ga je vrouw vertellen. Dan ga ik die donuts niet opeten. Terwijl je aanwezig bent. Maar zodra je weg gaat, ga ik de donut opeten. Als ik denk dat het kan. Alleen als ik denk ook, nee, je hebt gelijk. Dat is zeker ongezond. Ik ben niet meer jong. Ik kan niet 12 donuts opeten. Als ik zo denk, dan ga ik niet opeten. Soms doen wij dit ook met ons geloofsleven. Als wij geloven in wat er staat in het evangelie, dat wij zijn zonders, maar wij zijn vergeven door Jezus. Als wij dat niet geloven, als wij denken dat het niet waar is, dan gaan niks in ons leven veranderen. Maar misschien voelen wij, wij willen niet geoordeeld worden. En dus, wij gaan naar de kerk. Wij doen goede dingen. Maar uiteindelijk denken wij niet echt dat het waar is. En zodat wanneer niemand ziet, hebben wij ons leven nog steeds vast in onze handen. Alleen als wij echt geloven dat wat er staat hier in de Bijbel over de evangelie en wat Jezus heeft gedaan, als wij geloven dat het echt, dat het waar is, dan veranderen ons denken. Wij zien dingen anders en dan wordt ons gedrag, ons leven, wat wij doen, ook anders. Hoe wij denken over het evangelie, kan je zien in wat je doet. Jouw daden laat zien hoe je denkt over het evangelie, over de waarheid van wat God heeft gedaan. Maar hoe? Hoe vernieuwen wij onze gezindheid? Hoe vernieuwen wij onze gedachten? Hoe doen wij dat eigenlijk? En het komt eigenlijk van, we hebben een soort, Paulus zegt iets in 2 Korintiërs 3. Ik zal voor je even lezen en luisteren. Hoe doen wij dit vernieuwing van onze gedachten? En in 2 Korintiërs 3, 18 staat er, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Wat dat betekent is dat ons gedachten, ons gezindheid wordt vernieuwd als wij Jezus aanschouwen. Als we naar Jezus kijken. Als we tijd met Hem. De vraag is, als je je gedachten, je gezindheid wil veranderen, je moet kijken naar wat gaat daar binnen. Wat laat je binnen? Door je ogen, door je oren. Je kunt niet zeggen dat je leest je Bijbel niet of je bidt niet, alleen af en toe. En dan ben je verbaasd dat je groeit niet. Ik kan me wel gezond willen worden. Maar als ik donuts elke dag eten, kan niet verbaasd zijn dat ik dik word. Het gaat over wat laten wij binnen. Is het de nutteloze dingen van de wereld? Ik vind het zelf zo'n sterke verleiding met onze mobieltelefoons, met YouTube en alles. Zoveel dingen dat ik makkelijk mijn geest kan voeden daarmee. Maar wat voor keus maak ik over wat ik zie, wat ik hoor, wat ik luister naartoe, wat ik kijk? Is het de nutteloze dingen van de wereld en misschien een beetje melk van Gods woord daarbij? Of willen wij de vaste voedsel van God? Zijn vaste voedsel, zijn woord, tijd met Hem in het gebed. Dat is wat wij kunnen ons geest voeden. Onze gedachten, onze gezindheid vernieuwen. Moeten wij het voelen, voeden. Met het woord van God. En zijn aanwezigheid in gebed. Als we deze twee dingen doen, dan zullen wij, zoals er staat in het eind van vers 2, onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Veel mensen stellen de vraag, wat is Gods wil? Hoe kan ik de wil van God weten? Ik heb het gegoogeld, online gezocht. Hoe kan ik de wil van God weten in mijn leven? Zoveel antwoorden. Zoveel websites daarover. Mensen zijn benieuwd naar hoe kan ik de wil van God leren kennen. Maar het staat hier in de tekst. Als je dat wil weten, dan moet je je gezindheid vernieuwen. Door Jezus aanschouwen. Door Jezus kijken, naar Hem luisteren. Zijn woord en gebed. Zo kom je in een leven in het midden van de wil van God. In deze twee versen, Paulus geeft ons een soort stappenplan om de wil van God te ontdekken en daarin te leven. En het is 5 stappen. Ik denk eerst de eerste stap om Gods wil te ontdekken en in zijn wil te leven. Het eerste is denk aan zijn genade. In het begin, broeders, door de ontfermingen van God, denk aan zijn genade. Denk erover na. Het tweede is, kies ervoor om je lichaam en wat je doet aan Hem over te geven. Je lichaam aan God te wijden. Maar het is een keus. De derde, word niet gelijkvormig aan de wereld. Als christenen, wij moeten anders doen en anders denken. En de vierde is, focus op zijn woord en gemeenschap met Hem. Dat gezindheid, vernieuwing van onze gezindheid. Dan leef je volgens zijn wil. Maar zoals de rups, dit verandering, dit metamorfose, dit transformatie, het is een teken van groei in ons christelijk leven. Het is nodig. God, de DNA zit er al. God heeft een plan voor je. Hij wil je veranderen. Hij wil je een getransformeerd leven laten ervaren. Maar in tegenstelling tot de rups, ons verandering, onze transformatie is niet automatisch. Het is een keus. Paulus begint, ik roep u. Het komt niet automatisch. Dit moet je kiezen om te doen. Je kiest eerst voor Jezus om Hem te volgen en Hij komt in je te leven. En Hij geeft je een nieuwe leven en je ziel wordt veranderd. Maar je lichaam, je geest, je gezindheid, dat is een dagelijks groei. En je moet daarvoor kiezen. Kiezen wat je doet, de beslissingen die je nam, wat je binnenlaat door je ogen, door je oren. En dit is waartoe Paulus ons oproept. Christenen, God heeft een plan voor je leven. Zoveel christenen zijn tevreden om gered te worden, naar de kerk te komen op een zondag en gewoon te leven. Maar er is zoveel meer. Het is net als een pasgeboren rups, maar word nooit de vlinder waarvoor je bent gemaakt. Ik wil je uitdagen, bemoedigen. Neem geen genoegen met een melkachtig wandel met God. Zoek naar iets meer. Want Hij wil zoveel meer aan je laten zien. Maar misschien is dit ook voor jou helemaal nieuw. Je hebt nooit deze evangelie gehoord. Je weet nog niet als dit waar is. Je kan niet groeien zonder dat eerste stap. Jezus, is Hij voor mij gestorven? Ben ik eigenlijk een zondaar? Ik wil je ook bemoedigen, als je dat nooit heeft gedaan, als je nooit een beslissing heeft genomen om Jezus te volgen en om Hem aan te vaarden als redder en verlosser, wacht niet. Wij beginnen nu een nieuwe seizoen. Laat dit ook voor jou een begin van een nieuw leven in deze nieuwe seizoen. Na onze dienst hebben wij tijd om te praten met elkaar over koffie en thee. Maar als je vragen hierover hebt, over de evangelie zelf, is dit waar? Is dit voor mij? Wat heeft Jezus voor mij gedaan? Ik wil je bemoedigen. We hebben de leiders hier, Ed en Ad en Rins daarachter. Ga naar hen toe. Stel de vraag, hoe kan ik meer hierover weten? Ik ben er ook vandaag. Kom even langs, maar wacht niet. Nieuwe leven kan beginnen met een nieuwe seizoen. Er is zoveel meer voor ons in een getransformeerde leven in Jezus. Maar het is een keus. En hij heeft zoveel voor ons gedaan, zodat wij nieuwe leven in hem mogen ervaren. Laat ons bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus, u bent ons verlosser. Je blijft niet in de hemel om ons achter te laten in onze zonde, maar je kwam naar ons toe. Je wordt vlees als een baby. Je bent opgegroeid en je hebt ons laten zien wat waar is. Uw woord laten zien. En u bent voor ons gestorven op een kruis. U was onschuldig, maar u nam alle schuld van onze zonde op uw eigen schouders. En uw bloed was uitgegoten voor ons. En dat is uw gave aan ons. We hebben uw genade niet verdiend, Jezus. Maar u geeft het uit liefde. En wij danken u, Heer Jezus. Wij danken u voor leven. Eeuwig leven. Wij danken u, Heer, dat u heeft ons ziel levend gemaakt door uw bloed. En wij bidden, Heer, verander ons. Help ons, Heer, onze lichaam, alles wat wij doen aan u te wijden als een levend offer. Want u heeft uw lichaam voor ons gegeven als een perfect offer. Help ons, Heer, om bewakers te zijn van wat wij binnenlaten. Dat onze gezindheid, onze gedachten zal vernieuwd worden. Vernieuwd in u. En in uw evangelie. En geef ons, Heer, de mogelijkheid om een wereld die gebroken is, die vaak eenzaam is, geef ons de mogelijkheid en de vrijmoedigheid om uw boodschap naar de wereld te brengen. Uit liefde en uit een getransformeerde leven. Dit bidden wij in de naam van Jezus. Amen.